uit Jeremia 8. Daar staat in vers 9, staat wel in een beetje ander verband, maar wat geeft dat, maar ik vind het een mooi tekst. Jeremia 8 vers 9, B, zie, het woord des Heren hebben zij verworpen. Wat voor wijsheid zouden ze dan hebben? Dat is een goede start. We gaan het hebben over de wetenschap. Ik vind het altijd een beetje irritant als mensen die zelf niet wetenschappelijk onderlegd zijn, zich daar een oordeel over aanmatigen. Ik begin maar een beetje uit de hoogte, ik sta ook een beetje hoger dan jullie hier. Maar ik dacht dat ik mijn best gedaan had. Was ik in de PKN, in de hervormde kerk groot geworden, was ik ongetwijfeld dominee geworden. Maar ja, dan was ik vermoedelijk uiteindelijk ook hoogleraar in de theologie geworden, dus uiteindelijk had het allemaal niks uitgemaakt. Maar ik kwam in kringen waar die theologiestudie toch een beetje verdacht was. Dus ik ben biologie gaan studeren. En dat vond ik erg leuk. Zou ik eigenlijk iedereen aanraden die theologie wil gaan doen, doe eerst een echt vak. En dat heb ik helemaal afgemaakt. In 1970 ben ik gepromoveerd. Maar ik was eigenlijk toch niet zo'n echte experimentator. Dat komt, ik was geen specialist. Een specialist, dat is iemand die bijna alles weet van bijna niets. Er waren nog maar 5 mensen op aarde met wie ik over mijn werk kon praten, die begrepen wat ik aan het doen was, want die deden een soort gelijke dingen. En ik dacht, dit is het nog niet. Die filosofie was ook weer heel goed. Ik vind dat God het toch mooi geregeld heeft, dat ik het in deze volgorde heb gedaan. Eerst iets zo tastbaars en concreets als de natuurwetenschap. Daarna die filosofie om te begrijpen wat ik in de natuurwetenschap eigenlijk aan het doen was geweest. Maar vooral ook om te begrijpen wat ik in de theologie zou gaan doen. Er is zoiets als de vakfilosofie van de theologie. Dus het was heel goed dat ik eerst die filosofie deed en dan die theologie. Dus het is precies de goede volgorde. Nou, tot 1998 ben ik in de natuurwetenschappen bezig geweest, als hoogleraar in Zuid-Afrika. Nou, toch eigenlijk niet meer. Maar nog wel heel erg veel met wetenschapsleer. Ik heb in allerlei instituten in het Frans, in Duits, in het Engels en het Nederlands wetenschapsleer mogen doseren. Ik ben daar heel erg veel mee bezig geweest. En nu toch hoofdzakelijk bezig met theologie. En dat is ook een wetenschap. Dat is weer heel wat anders dan geloven. Geloven doe je in de kerk. Theologiseren, dat doe je aan de academie, aan de universiteit. En zo ben ik me bezig geweest met die vraag, wat is nou eigenlijk die wetenschap? En wat de titel van deze avond probeert te zeggen, maar de wetenschap heeft toch vastgesteld, die heeft toch aangetoond dat. Nou, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. De wetenschap bestaat natuurlijk helemaal niet. De wetenschap praat niet, die heeft geen stem. Het zijn wetenschappers die praten. En als een wetenschapper praat, zoals ik dat nou ook doe, dan moet je altijd goed weten, praat hij vanuit zijn vakgebied, binnen de grenzen van zijn vakgebied, of praat hij daarbovenuit? Dat zal vanavond nog wat duidelijker worden. Heel wat wetenschappers spreken over zaken die wel met hun vak te maken hebben, maar die daarbovenuit gaan. Maar omdat zij het zeggen, terwijl ze heel knap zijn op hun vakgebied, slikken de mensen dat als zoete koek. Terwijl wat ze zeggen niet strikt met hun vakwetenschap te maken heeft. Het heeft te maken met hun diepste geloofsovertuiging. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om helderheid te krijgen over die verhouding tussen geloof en wetenschap. Als mensen zeggen geloof en wetenschap zijn totaal verschillende dingen, godsdienst en wetenschap zijn totaal verschillende dingen, dan is dat waar. Ik zei net al, geloven doe je in de kerk en theologiseren doe je aan de academie. Aan onze Rijksuniversiteiten, inclusief Groningen, daar wordt niet gevraagd hoe gelovig je bent. Als je theologie wil gaan studeren, dan wordt er alleen gevraagd naar je academische kwalificaties. Heb je een VWO-diploma? Goed. En dan wordt verder alleen maar gekeken naar hoe je het op tentamens ervan terecht brengt. Niemand vraagt je naar geloof, want je bent daar aan de academie. Het gaat daar over jouw wetenschappelijke kwaliteit. Wat jij persoonlijk gelooft, dat is voor niemand daar interessant. Dat is natuurlijk wat anders in Kampen of Apeldoorn, waar het gaat om domineesopleidingen voor hun eigen kerken. Dat is een heel andere situatie. Maar het gaat daar over wetenschap. En wetenschappers en godsdienstige mensen doen ook heel verschillende dingen. Godsdienstige mensen bidden. En ze gaan naar de kerk. Of ze bidden 5 maal per dag tot Allah. Of ze gaan naar de synagoge. Of wat dan ook. En academische mensen, wetenschappelijke mensen, die gaan naar het laboratorium, doen daar experimenten. Of ze studeren in allerlei bronnen. Dus ze zijn echt wel onderscheiden. Maar ze zijn niet gescheiden. Dat blijkt wel uit het feit dat sommige mensen zondags naar de kerk en door de week naar het laboratorium gaan. Dat heb ik ook 10 jaar gedaan. Nou, het gaat nog veel verder dan dat. Wetenschap heeft veel meer met geloof te maken dan heel veel mensen zich realiseren. Als je zegt, wetenschap is de meest neutrale, objectieve, onbevooroordeelde activiteit die er is, dan is dat in zoverre waar dat de wetenschapper objectief moet zijn. Dat wil zeggen, hij mag niet stiekem zijn experiment zo sturen dat er uitkomt wat hij graag wil. Dat is hij zeer onwetenschappelijk bezig. Hij moet openstaan voor elk denkbaar resultaat van zo'n experiment, of hij dat nou leuk vindt of niet, wat eruit komt. Dan gaat het om echte wetenschap. En anders zit hij de zaak te beduwelen. Maar in een ander opzicht is hij helemaal niet objectief. Wetenschap is alleen maar mogelijk als je uitgaat van bepaalde vooronderstellingen. Die heel erg vanzelfsprekend lijken, maar dat zijn ze voor filosofen helemaal niet. Vooral natuurkundigen, dat zijn de mensen met de minst filosofische aanleg in het algemeen, die vinden dat allemaal maar heel irritant. Ik zie het toch gewoon wat ik zie. Maar de eerste vooronderstelling waar we het allemaal over eens moeten worden is of onze zintuigen ons niet bedriegen. Het was een leuk experiment met studenten dat ik graag uithaal. Ik zei, hoe weet je nou dat je zintuigen je niet bedriegen, dat je ogen je niet bedriegen? Hoe weet ik nou dat jullie geen product van mijn verbeelding zijn zoals jullie daar zitten? Je weet van die Chinese keizer die gedroomd had dat hij een vlinder was. En toen werd hij wakker en toen zei hij bij zichzelf, nou heb ik een probleem. Ben ik nou een keizer die droomde dat hij een vlinder was, of ben ik een vlinder die nu droomt dat hij een keizer is? En hij concludeerde volkomen terecht dat er geen enkele mogelijkheid is om tussen die twee te onderscheiden. Je kunt het niet zeker weten. Dan zeggen de studenten, nou, u kunt me ook voelen, u kunt me ook horen. Ik zeg, ja goed, dan gaat het over de oren, dan gaat het over zintuigen. Dat is punt 1. Hoe moet ik weten dat mijn zintuigen mij niet bedriegen? Dat kan niet. Ik moet dus al beginnen met een geloof. Ik moet geloven dat mijn zintuigen mij niet voor de gek houden. En er zijn heel serieuze filosofen die zich daarmee hebben bezighouden met die vraag. George Berkeley, René Descartes en anderen. En later Immanuel Kant, omdat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het tweede geldt hetzelfde, dat is nog aardiger. En dat is een andere pijler van de wetenschap, dat is de logica, de logisch denken. Waarom, ik ga vanavond heel filosofisch doen. Daarom is het goed dat het opgenomen wordt. Dan kunt u het later nog eens terug horen. Waarom is het beter om logisch te denken dan bijvoorbeeld intuïtief te denken? Waar vrouwen geacht worden ze goed in te zijn. Waarom is logisch denken beter dan intuïtief denken? Heel veel mensen zeggen, nou dat is nogal logisch. Als je logisch denken wil, dan kom je verder dan wanneer je niet logisch denkt. Ik zeg, ja dat is nogal logisch. Maar dat betekent dat je al uitgaat van die logica om te bewijzen dat het zo goed is om logisch te denken. Daar is niet aan te ontkomen. Dat zijn geen flauwe grapjes. Daar is niet aan te ontkomen. Uiteindelijk kiezen wij ervoor om conclusies te trekken volgens streng logische wetten. Maar waarom we daarvoor kiezen, waarom je niet op andere manieren tot conclusies zou kunnen komen, is puur een geloof. De keuze voor de logica kan je zelf niet logisch verantwoorden, want dan ben je alweer logisch bezig. Dan ben je al bezig met dat wat je nou juist moet bewijzen dat het nuttig is. Dat zijn gewoon een simpele vooronderstelling. Maar een derde is veel belangrijker nog. Eeuwenlang, en ook in andere culturen was dat heel sterk, geloofde men dat de natuur zo grillig en onberekenbaar was als een vrouw. Grillig en onberekenbaar was. Dat wil zeggen, in zo'n cultuur is geen wetenschap mogelijk, want er zijn geen wetten waaraan de natuur voldoet. Je kunt de natuur niet voorspellen. Ja, misschien globaal, je weet dat het volgend jaar om deze tijd weer herfst zal zijn. Maar je kunt dat eigenlijk, de natuur doet zich zo vreemd voor. En dat komt, men zag die natuur als goddelijk en de goden zijn ook grillig en onberekenbaar. Dus zolang je dat gelooft, ontstaat er nooit een natuurwetenschap. Een natuurwetenschap ontstaat pas als je gelooft dat alle dingen zoals ze in de werkelijkheid zijn, wetmatig zijn. Beantwoorden aan strenge wetten. Soms komen we iets toe wat stuiten we op iets wat niet wettig lijkt. De anomalie van water bijvoorbeeld. Water krimpt als je het afkoelt. Maar als je het op een bepaald punt, bij 4 graden, zet het weer uit. En dat is maar goed ook, want anders zou de sloot aan de onderkant bevriezen in plaats van aan de bovenkant. En dat is bij een Elfstedentocht toch bijzonder lastig. Dat is de anomalie van water, klopt niet. Maar intussen zijn we erachter waarom het zo is. Het blijkt toch gelukkig weer aan de wetten te beantwoorden. Als we nu iets geks tegenkomen, dan zeggen we niet, oh, dit stukje natuur, daar gelden de wetten blijkbaar niet voor. Nee, we zoeken net zo lang tot we die wetten gevonden hebben. We geloven hardnekkig dat alles in de natuur aan wetten onderworpen is. Maar ik heb twee vragen. In de eerste plaats, hoe kun je dat weten? Nee, dat is een geloof. Maar het is wel een ontzettend succesvol geloof. Maar het blijft een geloof. En het tweede merkwaardige is dat het überhaupt zo is dat die natuur zo wetmatig is. Je kunt geloven in een Big Bang en een geleidelijke ontwikkeling van deze wereld. Maar wat niet ontwikkeld is, dat zijn de natuurwetten. De natuurwetten waren er vanaf het allereerste begin. Hoe kan dat? De mensen die aan de grondslag staan van onze moderne natuurwetenschap, daar zal ik toch wel veel voorbeelden aan ontlenen. Maar die geloven allemaal in de wetmatigheid van de werkelijkheid. En dat kwam omdat ze christenen waren. Of je nou denkt aan Galilei, of je denkt aan Johannes Kepler, of aan Isaac Newton, het waren christenen. Voor die mensen was het vanzelfsprekend dat alles aan wet onderworpen was. Waarom? Omdat ze wisten van de wetgever. Als je weet van de wetgever, is het niet zo moeilijk om te snappen dat alles aan wetten onderworpen is. Dat zagen ze in de Bijbel, dat gold voor het hele leven van de mens, dat gold voor onze hele wereld. Dus dat gold ook voor de natuur, dat was een kleine gedachtensprong. Later, toen de wetenschap, de moderne natuurwetenschap, zijn christelijke karakter verloor, bleef men vasthouden aan de wetten, maar nu zonder wetgever. En daardoor kan het gebeuren dat de beroemdste wetenschapsfilosoof van de 20e eeuw, Karl Popper, schrijft, hoe die wetten ooit konden ontstaan is een mysterie. Dat is nogal vreemd dat ik dat schrijf, want hij was een Joodse man. Als Joodse man had hij toch moeten weten waar de wetten vandaan komen. Had hij geen weet meer van de wetgever. De wetten zijn een raadsel. En nu kom ik op een heel belangrijk punt. Ik heb nou drie belangrijke vooronderstellingen van de wetenschap genoemd. Onze zintuigen zijn betrouwbaar. Het is beter om logisch te denken dan niet logisch te denken. En alles is aan wetten onderworpen. En dan ga ik nog een stapje verder. En dat is altijd heel irritant voor tegenstanders met wie ik dan wel eens discussieer. Ik zeg, die vooronderstellingen van de wetenschap, die zijn ten diepste religieus. Dan moeten we even afspreken wat we bedoelen met religie. Daarmee bedoel ik niet een godsdienst met een geloof in God en een kerkgang en dat soort dingen. Religie, in de wijdste zin van het woord, is dat elk mens in zich een drang heeft om ergens, waar dan ook, een laatste grond te vinden waaraan hij zich kan toevertrouwen. Waar zijn voeten een steunpunt vinden om te staan. Voor sommigen is dat de wetenschap zelf. Ze kunnen niet bewijzen dat de wetenschap die eer verdient. Het is een geloofskeuze. In zekere zin zelfs een sprong in het duister. Voor de ander is dat FC Groningen. Voor de volgende is het seks. Voor de volgende is het, ik weet niet wat. Het kan ook zijn de goden van het hindoeïsme, of Allah, of wat dan ook. Er is ergens iets dat ze houvast en zekerheid geeft, waar hun hele leven als een spil omheen draait. Dat is het. Dat is de laatste grond. Met een mooi Engels woord noemen we dat een ultimate commitment. Iedereen is committed aan iets dat hij niet kan bewijzen, dat hij een geloof aanneemt. Het atheïsme, dat is het irritant als je met een atheïst discussieert. Het atheïsme is in die betekenis dus ook religieus. Als je ook ziet met wat voor vuur sommige atheïsten die het land rondreizen om hun leer te prediken, hun leer verdedigen, dat is hetzelfde als de ijver van een goede christelijke evangelist. Ze staan ergens voor. En dat willen ze ook aan de man brengen. Ze geloven ergens in. Dat atheïsme is voor hen die laatste vaste grond waarop zij staan. In die zin is elke wetenschapper een gelovige. Maar nou aarzel ik. Ik neem dat even terug. Want ik moet u eerlijk zeggen, dat geldt eigenlijk alleen voor de wetenschappers die een beetje dieper nadenken over hun vak. En heel veel doen dat niet. Die zijn al blij als ze met een heel klein stukje onderzoek bezig zijn. Ik zei straks, dat zijn de specialisten. Dat zat niet in mijn aard. Ik ben een generalist. Dat is iemand die bijna niks weet van bijna alles. Ik vind het ontzettend leuk. Ik heb te brede belangstelling. Dank u zeer. Maar dat is het omgekeerde. Maar heel veel mensen zijn bezig met een heel klein stukje vakgebied. met een paar collega's ergens in de wereld. En die interesseren zich niet zo voor die algemene vragen. Daar moet je ook een beetje wiskundig adertje voor hebben. Om geïnteresseerd te zijn in dat soort algemene vragen. En dat ben ik. Dat is mijn aard, maar dat is ook omdat ik christen ben. Ik wilde weten de bredere context waarin dit alles staat. En als mensen zich daarmee bezighouden, dan kun je zeggen dat elke wetenschapper ook een gelovige is. Want velen komen dat soort zaken niet eens toe. Dus dan mag je dat niet zo algemeen zeggen. Maar die mensen die echt nadenken over de betekenis en de grondslagen van hun vak, dat zijn eigenlijk gelovige mensen. Als je sommige mensen zo spreekt over evolutie, dat zijn dus niet mensen alleen maar die in een evolutietheorie geloven, maar dat zijn mensen die echt een evolutionisme aanhangen, voor wie het een ideologie is. Zoals Richard Dawkins schrijft, een heel bekende evolutiebioloog uit Engeland. Vroeger was het leven een raadsel, de mens was een raadsel. Maar dankzij Darwin is dat raadsel nu opgelost. Daar heb je dus nou een geloof dat een puur wetenschappelijke theorie, waar je in gelooft of niet in gelooft, die je goed vindt of die je slecht vindt, maar doet dan even er niet toe, dat die een antwoord geeft op het raadsel, wie zijn wij nou? En daarmee ook, wat is de zin van het bestaan, wat is het doel van het leven? Al dat soort vragen die mensen echt op mensen maken, zijn opgelost door een evolutietheorie. Nou, dan moet je toch wel een ongelooflijk gelovig mens zijn. Dat is een diep religieus geloof. Daar zijn die mensen gelovig. Maar de wetenschap zelf, strikt wetenschappelijke theorieën, dat is een hele boeiende vraag. Die stel ik ook vaak aan de studenten als ik met wetenschapsleer bezig ben. En dat heb ik in verschillende landen gedaan. Dan vraag ik, levert de wetenschap waarheid op? Ja, sommige deelwaarheden. We weten nu dat het absoluut waar is, daar twijfelt niemand aan. Dat een zonsverduistering ontstaat doordat de maan tussen de zon en de aarde inschuift. Maar in feite is dat ook een doodgewone waarneming. Het is een beetje ingewikkelder dan te zeggen, er zit een kraai in mijn tuin. Dan is het, dat is ook een hele simpele rechtstreekse waarneming. Maar er zijn andere waar het een beetje moeilijker bij is. Dus dit was een ingewikkelder waarneming, maar in feite is dat ook toch nog steeds een rechtstreekse waarneming. Dus daar heb ik het eigenlijk niet over. Maar als het een beetje dieper gaat dan dat, levert de wetenschap waarheid op. Het gaat om logisch correcte theorieën die hoogstens een bepaalde geldigheid hebben. Maar dat is niet hetzelfde als waarheid. Ze gelden zolang ze niet door bepaalde experimenten weerlegd zijn. Nog sterker, levert wetenschap wijsheid op, in de zin zoals we dat lazen in Jeremia 8 vers 9. Wat voor wijsheid zouden zij dan hebben? Als ik dit verhaal gehouden zou hebben, laten we zeggen 120 jaar geleden, eind 19e eeuw, en ik zou gezegd hebben, wie zegt ons dat de natuurkunde waarheid bevat? Nou, dan zou er een storm van verontwaardiging gekomen zijn. De theorieën van Newton, die de basis vormden voor de moderne, wat toen de moderne natuurkunde was, die zaten zo stevig in elkaar, daar kon je niet aan twijfelen. Er zijn zelfs natuurkundigen uit die tijd die later bericht hebben dat ze het advies kregen om maar geen natuurkunde te studeren. Dat was geen lol meer aan, alles was al uitgezocht. Alles was helder en klaar. Je kon hoogstens de constanten nog een beetje verder berekenen met nog meer cijfers achter de komma, maar dat interessant was het niet. Intussen broeide het aan alle kanten. Zo sterk dat in 1905 een jonge man op een octrooibureau in Bern in zijn vrije tijd een paar artikeltjes schreef die de hele natuurkunde omgooide. De jonge man heette Einstein. Want in werkelijkheid waren de problemen steeds groter geworden. Het hele idee van de ether. Oh ja, dat moet ik erbij vertellen. Maar over ether gesproken. Ernst Haeckel, de grote Duitse geleerde, schreef in 1899, vlak voor de eeuwwisseling, een boek over de zeven wereldraadsels. Een vroegere filosoof had ooit gezegd, er zijn zeven grote raadsels, wereldraadsels, dus raadsels omtrent deze wereld, en die zijn nu, zei Haeckel, zes daarvan opgelost. En de zevende wordt binnenkort opgelost. Dus hij zei in 1899, de wetenschap is bijna af. Maar hij verdedigt in dat boek bijvoorbeeld het bestaan van de ether, terwijl door de theorieën van Einstein, een paar jaar later, zes jaar later, die hele ether die men nooit had kunnen aantonen, ook volkomen overbodig werd en uit de wetenschap geschopt werd. In 1999 zouden er ook weer zulke boeken kunnen ontstaan of in 2008. over een ronkend verhaal over de vorderingen van de wetenschap. Sinds 1905 en nog wat later, sinds de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantummechanica van anderen, lijkt de natuurkunde opnieuw af. Maar er zijn wel degelijk mensen die zeggen, het broeit, het broeit. Misschien dat er binnenkort een meneer Zweistein komt, die de zaak weer overhoop gaat gooien. Theorieën hebben altijd maar een beperkte levensduur. Ze gelden zolang we niks beters hebben. Zolang we niks beters hebben, klampen we er ons aan vast. Maar daarom zeg ik, wetenschappelijke theorieën hebben een zekere geldigheid. Maar dat is niet hetzelfde als waarheid. Waarheid heeft, behalve dan het soort waarheden van, er zit een kat op de mat. En de zonsverduisteringen ontstaan doordat de maan tussen de zon en de aarde schuift. Dat soort simpele waarnemingswaarheden, ja. Maar als het gaat over diepere waarheden, die te maken hebben met de zin en het doel van het leven, dan leveren ze ons niets op. Als ik mijn studenten erin wil laten lopen, dan zeg ik, water, daar kun je in zwemmen, je kunt het drinken, je kunt er ook in verdrinken. Maar wat is water nou eigenlijk? Wat zeg je dan? Wat is nou het diepste wetenschappelijke inzicht omtrent water? Water is... Zal ik het dan maar zeggen? Hij is H2O. Wist je niet, hè? Een H2OI, wat is dat? Hooi, heel goed. De tweede vraag was gelukkig wel goed. Eigenlijk is het H2O. En dat is zo onzin. De wetenschap heeft nu ontraadseld wat water eigenlijk... Is dat het eigenlijke van water? Helemaal niet. Dat is een abstractie die leuk is voor natuurkundigen. Het is ook wel reëel. Ik heb het destijds, toen ik middelbare scholier was, in de wasbak in mijn kamer uitgevogeld. Plankje met twee spijkertjes. Twee reageerbuisbaby's. Twee reageerbuizen. Er bovenop gezet. Twee draadje, elektrische draadjes. Je laat er een stroom doorheen gaan. En inderdaad, zegt het ene buisje, er vormt zich exact zoveel gas als in het andere. Twee keer zoveel waterstof als zuurstof. Dit is leuk. Maar wie gaat dan op die manier dingen in zijn wasbak bouwen? Water is nou precies het eerste wat ik zei. Dat kun je drinken, daar kun je in zwemmen, daar kun je mee wassen. Je kunt er ook in verdrinken. Het kan ook je hele bestaan verwoesten. Dat is water. Wetenschap is een abstractie die ontzettend veel heeft opgeleverd. Dankzij de wetenschap kunnen we heerlijk geluidsversterking hebben, als het lukt. En al dat soort mooie dingen. Maar heeft tegelijkertijd de werkelijkheid beroofd van zoveel glans en kleur. En dat zie je als mensen dieper doordenken over de dingen van het leven. Dan zie je dat de dingen die werkelijk waardevol voor hen zijn, die te maken hebben met die wetenschappelijke theorieën. Dat is simpelweg het hele verschil tussen een theologische theorie. Theologen houden vaak niet van het woord theorie, maar dat komt door een gebrek aan filosofische vorming. Want ze denken dat zij gewoon de Bijbel naspreken. Ze houden niet van het woord theorie. Maar theologische theorieën zijn net als natuurkundige theorieën. Ze worden in het laboratorium bekokstoofd. En ze hebben weinig te maken met het geloof van mensen. Geloof in de zin van overgave aan God. Het zijn gewoon twee verschillende vakken. Het geldt voor de theologie hetzelfde. Levert theologie waarheid op? In zekere zin zeg ik vaak uitdagend, levert theorieën hoogstens geldigheid op. Ook theologische theorieën. Ze zijn geldig zolang we niks beters hebben. Dus we blijven er ook altijd mee stoeien. De meeste kerkscheuringen ontstaan doordat theologische theorieën aan het kerkvolk zijn opgedrongen. Als laatste waarheden, als je het zo niet zag, dan dwaalde jij. Wie die mensen tegensprak, die sprak de schrift tegen. Dan had je weer een nieuwe kerkscheuring. Daardoor hebben wij nou 15 soorten gereformeerd in Nederland. 15 soorten evangelisch trouwens, of 150 soorten. Dat is omdat we niet begrepen dat het maar om theorieën gaat. Geloof, we spreken wel eens van geloofsovertuigingen, dat is een verstandelijk begrip. We hebben een aantal geloofsovertuigingen, die kun je verstandelijk over praten. Maar geloof als een zaak van het hart, overgave, vertrouwen, dat is wel een heel ander vlak. Weet je dat heel veel mensen het niet begrijpen? Ik had een keer een student van een kerkelijke gemeenschap, die in Groningen zeer krachtig vertegenwoordigd is. Ik heb er hier vanavond ook al verschillende getroffen. die er nog bij horen of ex zijn. De jongen had 6 jaar lang catechisatie gehad. Privé, want het was een hele kleine gemeente in een klein dorpje. En hij was getraind in de christelijke waarheden. Hij had alle formulieren van enigheid uit zijn hoofd geleerd. Toen zei ik, heeft die man jou ooit wel eens gevraagd naar hoe het er binnen in je hart uitzag? Nee, dat had hij nog nooit gevraagd. En ik krijg wel eens van die christenstudenten bij me, of op school, op de evangelische hogeschool, of waar dan ook, theologische school, die werkelijk denken dat het geloof bestaat in het voorwaarhouden van een aantal theologische dogma's. Als je in die theologische dogma's gelooft, dan ben je een gelovige. Ze hebben niet in de gaten dat de duivel ook in al die dogma's gelooft. Die weet het nog veel beter dan wij. Maar hij is geen gelovige. De duivelen geloven ook en ze sidderen, zegt Jacobus 2. De dingen die werkelijk de moeite waard zijn. Denk ook aan schoonheid. Wat moet je daar wetenschappelijk mee? Iets is logisch waar of logisch niet waar in de wetenschap. Maar de wetenschap geeft geen oog voor schoonheid. In de 19e eeuw kon je nog wel eens in een wetenschappelijke publicatie zien, als je 2 stoffen bij elkaar gooit, dat er een prachtige rode kleur ontstond. Nu zou dat woord prachtig onmiddellijk geschrapt worden. Dat is niet wetenschappelijk. Gevoelsmatig element, prachtig, dat hoort er niet in. Zo leerde ik wetenschappelijke publicaties schrijven. Er bleef tenslotte de helft of nog minder dan over. Want alles wat overtollig was, werd geschrapt. Dat mag niet meer prachtig. Prachtig hoort niet bij de wetenschap. Terwijl ons leven niet zouden kunnen voorstellen zonder besef van schoonheid en lelijkheid. En zo is het ook met besef van goed en kwaad. De ethiek is een wetenschap die kan bestuderen wat mensen vinden dat goed is en wat ze daarvoor criteria voor hebben of wat mensen denken dat fout is. Maar op het moment dat iemand zegt, nee, maar dat is goed of dat is fout, ben je niet meer met ethiek bezig. Dan ben je bezig met iets dat daar ver boven uitgaat, dat heel diep te maken heeft met onze diepste geloofsovertuigingen. Je zou het zo kunnen zeggen, al die wetenschappen, ook theologie, ook ethiek, ook esthetiek, die met schoonheid te maken heeft. Dat zijn allemaal verstandelijke ondernemingen, buitengewoon nuttig. Maar een mens is meer dan een brein op benen. Een mens heeft een hart. En met het hart van de mens heeft de wetenschap weinig te maken. Zelfs het woord hart is al problematisch. Straks staat er nog iemand op en zegt, meneer, waar hebt u nou over hart? We weten toch intussen dat het hart niets anders dan een pomp is. Oké, dan ga je maar naar huis en zeg je vanavond tegen je vrouw, ik heb jou lief met heel mijn pomp. Het grappige is, met dat soort verhalen kunnen mensen helemaal niet leven. Wie kan er nou leven met zoiets? Iedereen begrijpt wat dat betekent met heel mijn hart. Maar iedereen begrijpt ook dat dat iets is dat ver uitgaat boven alle wetenschap. Nou hebben we tot nu toe alleen nog maar gehad over wat wetenschappers denken en vinden en wat hun theorieën betekenen. Maar nou komt het nog dat verraderlijker wat ik in het begin al zei. Dat wetenschappers ook nog eens vaak buiten de grenzen van hun vakgebied gaan. En dan wordt het nog moeilijker. Dan komen we op het terrein van wat we wel eens noemen naturalisme. Een naturalist, dat is niet wat anders dan een naturist. Dat is iemand die op een naakstrand ligt. Dus we moeten u helemaal niet verwarren met elkaar. Een naturalist is iemand die gelooft dat er niets bestaat buiten dat wat we kunnen waarnemen. Dus wat we waarnemen, dat is de ware werkelijkheid. Daarbuiten bestaat niets. Wat we niet kunnen waarnemen, bestaat niet. God kunnen we niet waarnemen, dus God bestaat niet. Waarneming, zintuigelijke waarneming noemen we ook wel eens een keer. Ik moet die moeilijke woorden even introduceren, noemen we ook wel eens empirie. Dus deftig zeggen we dan, naturalisten geloven alleen in dat wat empirisch verifieerbaar is. Wat je dus empirisch kunt vaststellen. Wat je door zintuigelijke waarneming kunt vaststellen. Ja? Jullie bestaan, want ik zie jullie. Ik heb straks al gezegd, zelfs dat is problematisch, want hoe weet ik dat ze geen product van mijn verbeelding zijn? Maar daar gaan we maar even vanuit. Maar dit is dus het naturalisme. Er bestaat ook alleen maar dat wat wij kunnen zien. Nou, dat is duidelijk een voorbeeld van geloof. En dan komt een heel leuk zinnetje, ben ik erg trots op dit zinnetje. Moet je goed luisteren. De opvatting, naturalisme is dus, wij geloven alleen in dat wat empirisch verifieerbaar is. Heb je dat? Oké. Luister, de opvatting dat je alleen dat voor waar aanneemt wat empirisch verifieerbaar is, is zelf niet empirisch verifieerbaar. Dat wil zeggen, het is een geloofskeuze. Iemand mag dat vinden. We leven in een vrij land. Als iemand zegt, ik geloof alleen maar in dat wat ik kan zien, horen, voelen, heeft hij daar het volste recht toe. Als hij zegt, alleen dat accepteer ik, wat empirisch verifieerbaar is, dan zeg ik, ja, maar die keuze die jij maakt is zelfs niet empirisch verifieerbaar. Het is een geloofskeuze. You're proving my point. Je bewijst precies wat ik de hele tijd zeg. Je bent een gelovige. Dat zie je ook uit dat woord isme, naturalisme. Je bent een gelovige. En ik vind het eigenlijk nog niet eens zo'n goede gelovige, moet ik eerlijk zeggen. Want daar heb ik een paar redenen voor. Minstens twee. De ene reden is, waarom zou het nou toevallig zo zijn dat alleen datgene wat de evolutie, even aangenomen dat dat dus allemaal klopt, dat die evolutie die heeft mij oren gegeven en ogen gegeven, op zichzelf een enorme prestatie, een reukorgaan, een smaakorgaan, gevoelszin, dat noemen we dan de vijf zintuigen, het is een beetje ingewikkelder, maar goed, hou het even bij, die heeft mij die vijf zintuigen gegeven. Op wat voor reden zou ik dan moeten aannemen dat alleen dat bestaat wat die vijf zintuigen kunnen waarnemen? Dat is zelfs, zou ik denken, onwaarschijnlijk. Dat zou toch een absoluut wonder zijn. Überhaupt vind ik het al een wonder dat de evolutie helemaal uit zichzelf ons ogen en oren en reukorgaan en smaakorgaan en gevoelszin gegeven heeft. Maar nog even afgezien daarvan. Maar het zou precies, zouden al die vijf zintuigen ook coveren wat er allemaal in de wereld te zien is. Om wat voor reden moet ik aannemen dat er niet nog meer is? Ik geloof dat zelfs. En ik geloof dat ik daar zelfs ook hele goede argumenten voor heb. Er is meer dan dat. Daar zal ik zo direct op ingaan. Maar het andere punt is, is het waar dat wij alleen maar geloven aan wat wij kunnen zien? Wij geloven in een heleboel dingen die we nooit hebben gezien, nooit hebben gehoord, nooit hebben gevoeld, nooit hebben geroken en nooit hebben geproefd. Waarom? Omdat we er wel de uitwerking van zien. Een heel simpel voorbeeld is elektriciteit. Wie heeft er wel eens elektriciteit gezien? Je hebt alleen maar de uitwerking gezien. Het licht gaat branden. De microfoon doet het. Met een beetje moeite, maar oké, hij doet het. Ja? Dat werkt allemaal met elektriciteit. Ik zie die elektriciteit niet, maar ik weet het werkt op elektriciteit en ik zie de uitwerking daarvan. Zwaartekracht precies hetzelfde. Je kunt geen zwaartekracht waarnemen. We geloven in zwaartekracht. En dat is een geloof, omdat het volgens ons de beste theorie is die verklaart waarom, als je dingen loslaat, ze naar beneden vallen. En ook trouwens waarom een satelliet om de aarde draait, want Newton heeft ontdekt dat dat dezelfde krachten zijn. En we weten niet eens precies of het wel een kracht is. We weten niet eens zeker of het betekent dat de aarde inderdaad aan iets trekt. Want dat is wel raar. Descartes zei al van die theorie van Newton, zwaartekracht, dat is pure mystiek. Hoe kan nou iets zonder draden aan iets anders trekken? En sinds Einstein vragen we ons ook af of het inderdaad zo in elkaar zit, of de aarde aan iets trekt, of dat het veel ingewikkelder in elkaar zit. Maar doet er niet toe, zwaartekracht bestaat, op een of andere manier. Of het nou op de Aristoteliaanse manier, of de Newtoniaanse, of de Einsteiniaanse, of de Zweisteiniaanse manier is, het bestaat. Maar niemand heeft het ooit waargenomen. Wij nemen het indirect waar. Waarom zou om diezelfde reden bijvoorbeeld niet God kunnen bestaan? Dan moet je niet zeggen, we hebben hem nog nooit gezien. Yuri Gagarin, de eerste ruimtevaarder aller tijden. Die had een paar rondjes om de aarde gedraaid en kwam terug. En die zei, hij had goed rondgekeken, maar had God nergens gezien. Wat een buitengewoon stomzinnige opmerking. Elke keer als ik dat citeer, dan denk ik, wat was dat toch een stom opmerking. Hij zei dat aan het diner. Iemand had de moed om te zien, oh, maar meneer Gagarin, u had gewoon even uit die ruimtecapsule moeten gaan. Dan zou u hem onmiddellijk gezien hebben. Maar hij heeft een sprongetje van een vlo gemaakt ten opzichte van een bal. En hij heeft in de ruimte rondgekeken. Blijkbaar mag God alleen bestaan als hij binnen onze waarneming valt. Meneer Gagarin, waarom gelooft u dan wel in zwaartekracht en elektriciteit en een heleboel andere zaken? Ja, omdat ik daar de gevolgen van zie. Nou, ik zie de gevolgen van God overal me heen. Als je niet wil zien, dan zie je het niet. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Als je het wel wil zien, dan zie je het overal. Dan snap je niet hoe je het eerst overheen kon kijken. Dus naturalisme is om twee redenen een vreemd geloof. Ten eerste geloven we allemaal in een heleboel dingen die niet empirisch verifieerbaar zijn, hoogstens op indirecte wijze, maar dan moet je nog afvragen, hebben wij dat die verschijnselen dan wel goed verklaard? Is elektriciteit dan inderdaad de verklaring van die verschijnselen? Dus we geloven wel degelijk in dingen die we niet kunnen waarnemen, niet rechtstreeks kunnen waarnemen. Maar ten tweede, waarom zouden mijn zintuigen alles wat bestaat moeten kunnen waarnemen, zodat niets bestaat wat mijn zintuigen niet kunnen waarnemen. Dat is eigenlijk zo'n malle overtuiging. Ik heb als student met name bezig gehouden met deze malle opvatting. Ik was natuurlijk christelijk opgevoed en dat heeft, nou natuurlijk is dat niet, maar dat was een enorm voordeel. Als je een christelijke opvoeding hebt, dan begin je al heel vroeg, als je een beetje nadenkt over de dingen, je met dat soort vragen bezig te houden. Terwijl als je pas veel later tot geloof komt, dan heb je al een heel stuk van je leven gemist. Dus als student was ik al met die dingen bezig. En toen hadden wij professor W.C. ten Haaf, dat was een beroemde parapsycholoog in Utrecht. De enige in Nederland, geloof ik, in die tijd. En ik ging colleges bij die man lopen. En ik ging zijn boeken lezen. Want ik begreep parapsychologie, dus paranormale verschijnselen zoals gedachten lezen, telepathie. Of helderziendheid. Daar hebben we allemaal mooie wetenschappelijke namen voor. Of psychokinese, door geestelijke krachten dingen in beweging brengen. Als dat werkelijk bestaat, is dat zo'n klap voor het naturalisme. Je weet, je hebt in Nederland een stichting Sepsis, ken je die? Die zijn tegen alle alternatieve geneeswijzen. Nou, daar zit ook veel humbug tussen hoor, dus dat vind ik wel goed dat ze dat doen. Al zijn ze constant bezig het kind met het badwater weg te gooien. Zoals met hier ook. Parapsychologie, daar klopt niks van. Ze zijn constant aan het vechten, want dat is heel logisch. Als het parapsychologie bestaat, als het inderdaad zo is dat mensen elkaars gedachten kunnen lezen, dan is dat zo'n en mensen dingen in beweging kunnen brengen, psychokinese. Zonder dat ze die dingen aanraken, puur door mentale kracht. Mensen helderziend kunnen zijn, mensen dingen van tevoren kunnen voorzien, die gaan gebeuren. Als dat waar is, kun je ga je die natuurwetenschap niet weggooien. Maar dat is iets dat zo ver buiten wat wij vandaag van de natuurwetenschap weten, ligt. Het zou best eens kunnen zijn als we tijd van leven hebben, dat over 100 of 200 jaar, misschien al veel eerder, dat probleem helemaal voorbij is. Dat er dan natuurwetenschappelijke theorieën komen, misschien wel van een meneer Dreistein, zo'n echt toekomstmuziek, waar een veel genuanceerder beeld van de werkelijkheid bestaat, waarin ook paranormale verschijnselen voorkomen, begrijpelijk zullen zijn, helemaal zullen zijn ingepast. Dat zou best kunnen. En dat zou des te meer duidelijk maken hoe ongelooflijk weinig wij echt begrijpen van onze werkelijkheid. En hoe mal het is om de wetenschap te veel gezag toe te meten. Het zou wel eens kunnen zijn dat alle dingen die de wetenschap nou juist niet kan zien, niet kan ruiken, voelen, dat wel eens de belangrijkste dingen van ons leven zouden kunnen zijn. Neem nou bijvoorbeeld de liefde. Op strikt naturalistische basis is liefde niets anders dan hormoonwerking, kliersecretie, om het eventjes deftig te zeggen. Ja? Heb ik dat vorige keer niet verteld, het mooie verhaal van Francis Schaeffer, waar die een reis maakt met een boot en daar is ook een pasgetrouwd stel aan boord. En die jongen verdedigt dat alles alleen maar atomen en moleculen is. En vlak voordat de jongen zich met zijn jonge bruid terugtrekt in zijn hut op die boot, zegt Francis Shaver tegen hem, als je nou straks je vrouw in je armen houdt, onthoud dan dat het niets anders is dan twee machines van atomen en moleculen die elkaar vasthouden. En toen werd die jongeman kwaad. En het feit dat hij kwaad werd, bewees dat hij mens was. Want een mens kan niet leven met zo'n theorie. Hij kan niet leven met de theorie dat hij niets anders is dan een machine. Zijn hele leven is daarmee in strijd. Hij kan het wel beweren. Weet je, wij dat hebben bijvoorbeeld met hersenfysioloog. Ik heb een meneer Dirk Swaap in Nederland. Die is daar nogal mee doen. En mensen zeggen, hij heeft verstand van hersenen, dus hij zal het wel weten. Maar wat die meneer zegt, dat heeft helemaal niks te maken met zijn vak. Dat gaat er ver bovenuit. Hij spreekt als gelovige. Als gelovige zegt hij, alles wat er in mijn hersenen gebeurt, is volledig verklaarbaar. Dus alles wat er in mijn geest gebeurt, is volledig verklaarbaar uit de werkingen van mijn hersenen. Alles wat wij dus psychisch noemen, heeft te maken met hersenwerking. Met dus de werking van atomen en moleculen. Nou, dat mag hij geloven, want we leven in een vrij land. We hebben vrijheid van godsdienst. Dat mag hij dus geloven. Maar ik las ergens in een aardig boek van twee katholieke wetenschapsfilosofen. En die zin luidde als volgt. Er was eens een man, Johann Sebastian Bach. En dus bestaat God. Wie het vatten kan, die vatten het. Is dat niet mooi, hè? Als argument betekent het natuurlijk niks. En tegelijkertijd alles. Wat bedoelde die? En dat moet je nou werkelijk voorstellen, dat het wonder, het geniale wonder van wat deze man heeft gedaan, wat ons zo in beweging brengt, dat het allemaal het product is van de werking van neuronen, hersencellen, zenuwcellen, en dat de vreugde, de intense gelukzaligheid die wij daarbij beleven, ja, sommigen van jullie houden meer van de Beatles misschien, maar ik bedoel maar eventjes, het maakt niet uit, hè, als maar met een B begint. Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner. Is dat alles te verklaren uit natuurwerking? Uit het werking van atomen en moleculen? Wat ik bedoel is, daar heb je een grote geloof voor nodig. Dan aan te nemen dat de mens oneindig meer is dan natuurkunde en scheikunde. Meer is dan atomen en moleculen. Ik vind dat veel makkelijker om te geloven. In mijn boek De God die is heb ik voorin uitdagend geschreven. Ik ben een rationeel gesproken een te klein gelovig iemand om een atheïst te zijn. Dat wil zeggen, daar heb je een te groot geloof voor nodig, dat breng ik niet op. Te geloven dat wat Bach produceerde en wat ik geniet, dat dat allemaal de werking van atomen en moleculen is. Sorry, ik ben te klein gelovig om dat te accepteren. Maar wat deze Peter Kreeft, een Nederlandse naam, Amerikaanse ethicus, katholieke afkomst, wat hij daarmee wilde zeggen is, er zijn zoveel dingen in het leven die zo eindeloos verheven zijn boven processen, scheikundige processen in hersencellen, dat je een erg gelovig mens moet zijn om te denken dat je dat allemaal daaruit kan verklaren. Ten diepste betekent het een ontkenning van je eigen persoonlijkheid. Dat is exact wat Francis Schaeffer tegen die jonge man zei toen hij zich met zijn vrouw terugtrok in zijn hut. Huwelijksreizen zo, weet je wel. Terugtrok, je liefde, jongen, is niks anders dan kliersecretie. Hormonen. Atomen, moleculen. Wie kan leven met zo'n theorie? Je kunt er wel leuke boeken mee schrijven. Maar wie kan er leven met zo'n theorie? Dit is ook het hele terrein van de psychologie. Psychologie noemen we menswetenschap. Maar eigenlijk is dat een hele arrogante omschrijving. Menswetenschap, dus een wetenschap die pretendeert te kunnen zeggen wat de mens is. Wat psychologen doen, is psychische verschijnselen proberen in kaart te brengen. Maar wat de mens is, gaat altijd daarachter schuil. Het is een mysterie dat daar ver bovenuit gaat. Je ziet het bijvoorbeeld heel duidelijk in een wetenschap die we kennen als de godsdienstwetenschap. De godsdienstwetenschap brengt godsdienstige fenomenen in kaart. Die doet daar gewoon geen uitspraak over of ze echt zijn of niet. Ze brengen gewoon in kaart wat doen godsdienstige mensen allemaal voor dingen. En waarom doen ze dat en waarom hechten ze daar waarde aan? Dat wordt allemaal beschreven en men probeert daar ook inzicht in te krijgen. Maar wat godsdienstwetenschappers nooit in beeld krijgen is, wat gaat er nou ten diepste in de harten van die mensen om? In de harten. Dat gaat uit boven je gevoel. Dat heeft te maken met, daarom is het woord hart zo mooi, dat is een echt Bijbelse term. Dat heeft te maken met dat wat de mens werkelijk tot mens maakt. Het hart is daar waar de mens op zijn minst is. Heb je dat niet mooi gezegd? En dat gaat erachter schuil. Daarom kan de godsdienstwetenschap ook geen uitspraak doen over ware of valse religie. Dat ligt buiten haar bevoegdheid. Ze kan alleen maar de buitenkant waarnemen. Daarom hebben ze aan het begin ook hele grote fouten meegemaakt. Godsdienstige mensen. Omdat ze dachten dat wat ze aan de buitenkant waarnemen, godsdienstige gedragingen, dat die iets zeiden over wat er werkelijk in harten van mensen omgaat. Maar we weten allemaal, er zijn heel traditioneel godsdienstige mensen. Elke zondag zitten ze in de kerk. Maar hun godsdienstige gedrag zegt heel weinig over wat er ten diepste in hen omgaat. Wat religie echt voor hen betekent. Er zijn mensen die gaan nooit in de kerk, maar die bidden meer dan sommigen van die mensen die wel elke zondag in de kerk zitten. En later kreeg men dat wel door. Ik bedoel, zijn geen stommelingen. Ze kregen heus wel door dat het een beetje ingewikkelder in elkaar zat. En toen begonnen ze zich te realiseren dat je echte religie hebt die aan de binnenkant zit en alleen buitenkant religie enzovoort. En zo is men heel veel van die wetenschap. De psychologie heeft heel diep inzicht gekregen in allerlei psychologisch functioneren van de mens. Maar het is geen menswetenschap. Het allerbelangrijkste wat je over de mens kan weten, en het is ook het allerbelangrijkste wat je over de wereld kan weten, het allerbelangrijkste wat je over welke vraag dan ook kan weten, daarvoor zijn wij aangewezen, dat is mijn geloof, maar ik geneer me niet, ik heb zoveel gelovigen geciteerd vanavond, mag toch mijn ook wel geven, hè? Dan kun je alleen maar weten, al die dingen die werkelijk het leven de moeite waard maken, als God ons dat openbaart. Waarom? Omdat God ons gemaakt heeft. Jaren geleden vroeg iemand Andries Krevel op de televisie, geloof je ook dat wij God bedacht hebben? Nee, zei Andries Pomp, ik geloof dat God mij bedacht heeft. En zo is het exact. Dat is het hele verschil. God is geen product van onze fantasie. Wij zijn een product van zijn creatieve fantasie. En als je zo rondkijkt, dan heeft God toch hier en daar echt iets aardigs ervan weten te maken. Wij zijn producten van zijn creativiteit. En hij heeft die mens geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hoe weten we dat? Omdat hij dat zelf geopenbaard heeft. Maar hierin wordt het diepste uitgesproken wat de mens is. Maar daar zouden wij door nog zoveel psychologisch onderzoek nooit achtergekomen zijn. Wij zouden altijd aan de buitenkant schrapen. Dat doen we nog steeds in de psychologie. En het levert zeer nuttige inzichten op. Denk erom, daar doe ik niks van af. Ik ben er veel te veel verwoed en enthousiast wetenschapper om daar niet van te houden. Ik vind het heerlijk. Ik heb er ook zelf ooit aan gewaakt om daarover te schrijven. Dat is ontzettend leuk. Maar het is allemaal buitenkant. Maar dat de mens beelddrager van God is. En daar spreekt ook een bepaalde relatie uit die hij tot God heeft. En die van enorme betekenis is. Ook om te begrijpen wat de zondeval is. Dus hoe de mens voor die tijd was. Hoe die geworden is. Dat is allemaal nodig om te begrijpen wie de mens ten diepste is. En dat zijn allemaal dingen die de wetenschap ons niet kan vertellen. Wat de wetenschap oplevert is ongelooflijk veel inzicht. Ik ben er helemaal laaiend enthousiast over. Ik zou nog wel veel meer wetenschappen willen studeren. Het is dat mijn vrouw het verboden heeft, anders zou ik nog in allerlei andere vakken willen promoveren. Psychologie, geschiedenis, muziekwetenschappen, die drie al eerst. Maar mag niet meer, heeft mijn vrouw gezegd, dus ja, dan afgelopen. Maar is ook niet meer functioneel trouwens, die andere drie heb ik ook alle drie in gewerkt. Dus dat maakt een groot verschil. Die zijn dus alle drie van nut gebleken, functioneel geweest. Maar het is zo fantastisch, maar het is altijd de buitenkant. Daarom las je die tekst in Jeremia. Ze hebben het woord des Heren verworpen. Wat voor wijsheid zouden ze dan hebben? Wel geleerdheid, maar geen wijsheid. Wijsheid heeft te maken met het diepste inzicht in de dingen. Naturalisme is een respectabele poging om dat diepe inzicht te vertegenwoordigen. Denk dan, we praten met respect over elkaar. Alleen, ik heb er niet genoeg geloof voor. Daar verwerp ik het naturalisme. Daarom ben ik een supranaturalist. Dat wil zeggen, iemand die gelooft in het bovennatuurlijke. Iemand die gelooft dat het natuurlijke, alles wat we om ons heen zien, alleen maar te begrijpen is, doordat die wereld van ons rechtstreeks betrokken is op een hogere wereld. Waar de parapsychologie een vermoeden van heeft. Een hogere wereld. De wereld van God. Die constant op de onze betrokken is. Die grijpen voortdurend in elkaar. En nou ineens vallen alle stukjes van de legpuzzel in elkaar. Nou ineens begin ik te begrijpen. Nou ineens zie ik de grote verbanden. Tuurlijk, het is geloof. Als iemand zegt, sorry, ik zie het niet. Ik zie het niet. Nou, oké, jammer. Dat kan. Ik zie het wel. En, maar natuurlijk is dat een geloof. Maar daar geneer ik me niet meer over, hoor. Vroeger had je die neiging. Ja, sorry, ik ben gelovig. Dat was in de tijd, en dat is mijn slotopmerking, en dat was in de tijd van het positivisme. Het positivisme zei, wij moeten alleen in de wetenschap uitgaan van het positief gegeven en de rest is onzin. Moet je niet over piekeren. Allerlei filosofen had Auguste Comte, begon het al mee, Ludwig Wittgenstein, waar je niet over kan spreken, daarover moet je zwijgen. Wat kun je over spreken? Alleen maar dat wat je kunt waarnemen. Nou, in die tijd dat dat zo machtig was, dat was in mijn jeugd oppermachtig. Als je toen zei dat je gelovig was, ja, dan hield je je niet aan de objectieve wetenschap, want in de wetenschap hadden we geen geloof, alleen maar waarheden. Nou is dat totaal anders. Nou realiseerden we ons dat alle wetenschap in geloof gefundeerd is. Oké, maar dan hoef ik me niet meer te generen voor mijn geloof. Oh, ik kan zelfs denken, ik verbeeld ik mij, aannemelijk maken waarom mijn geloof minder moeite kost dan het geloof van een naturalist. Die alleen maar gelooft in wat hij kan zien. Dat is moeilijker voor mij om te geloven dan wat ik geloof. Ik geloof dat alles wat zinnig is in het leven, schoonheid, waarheid, goedheid, maar ook het goddelijke. Ook het goddelijke aan de mens, dat soms nog dwars door het zondige heen schittert. Dat ik vanuit de psychologie nooit had kunnen leren, maar dat ik allemaal weet doordat God het onthuld heeft. Dat is het belangrijk. God heeft zich geopenbaard. Hij heeft zich niet alleen maar zichzelf geopenbaard, hij heeft ook geopenbaard wie wij zijn. Beelddragers van God. Hij heeft geopenbaard wat de werkelijke aard van de wereld is. Schepsel uit zijn hand. En wat het doel van die wereld is. Hem groot te maken. Hem te eren. Wauw. Ineens valt voor mij alles op een plek. Ziet u het anders? Oké, we leven in een vrij land. We hebben godsdienstvrijheid. Als u nu maar begrijpt dat uw opvatting niet wetenschap is tegenover mijn geloof. Haha. Zo makkelijk komt u er niet van. Niet uw wetenschap staat tegenover mijn geloof. Uw geloof staat tegenover mijn geloof. Naturalisme is uw geloof tegenover het mijne. En uw geloof is niet wetenschappelijker. En mijn geloof ook niet. Het zijn diepste keuzes. Keuzes die we niet maken ten diepste met ons verstand. Het heeft er wel mee te maken, maar daar is de eigenlijke beslissing niet. Die beslissing nemen wij met onze pomp. Met ons hart. Daar kiezen we voor God of tegen God. En wie niet voor hem kiest, die kiest tegen hem. Nou, wat dat inhoudt, ja, dat hopen wij in volgende avonden nader uit de doeken te doen. We zijn nog maar aan het begin. Dat was het. Zo, en nou schrijven jullie hele intelligente vragen op, hè, jullie studenten daar vooraan. Denk erom, hè. Ik wil hele slimme, intelligente, doordachte, doorwrochte vragen.